De schriftlezing is deze middag uit het slot van het evangelie naar Markus, het 7e hoofdstuk. We lezen vers 31 tot en met vers 37.
En hij, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren. En gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken.
De tekst voor de verkondiging van deze middag vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Markus 7... En wel vers 33 en 34, zullen wij die woorden nog een keer lezen met elkaar. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren. En gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes, hoeveel talen spreek jij? Ja, zeg je Nederlands, Urkus, een beetje Engels, een paar woorden Duits. Jezus die sprak ook meerdere talen, Hebreeuws, Grieks. En vanuit Markus 7 kunnen we zeggen dat Jezus ook nog andere talen sprak. Welke? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Jezus, de talen die Jezus spreekt. De talen die Jezus spreekt. En we letten op drie gedachten. We letten op zijn lichaamstaal. We letten op zijn gebarentaal. En tenslotte op zijn moedertaal. Dus we letten op zijn lichaamstaal, zijn gebarentaal en zijn moedertaal. Kijk, daar gaat de Heer Jezus. Hij gaat vanuit het noorden terug naar het meer van Galilea. Ja, maar dat is wel opvallend. De Heer Jezus die gaat met een omweg terug naar Galilea, het meer van Galilea. Hij gaat door het gebied van Decapolis. Een half heidens gebied, waar 10 steden lagen. In dat gebied was de Heer Jezus al eerder geweest. Daar kun je over lezen in Markus 5. Daar was de Heer Jezus in aanraking gekomen met die man die bezeten was. En toen waren er mensen naar hem toegekomen in dat gebied met een verzoek. Ze zeiden, ga alsjeblieft weg hier uit ons gebied, verdwijn. En nu komt de Heer Jezus opnieuw in dat gebied en nu komen er opnieuw mensen naar hem toe. Maar ze doen een heel ander verzoek. Zij verzoeken hem om een dove man die ze bij Jezus brengen beter te maken, te genezen. Waarom brengen deze mensen, waarom brengen anderen deze dove man bij Jezus? Is dat omdat hij doof is? En hebben andere mensen gehoord dat de Heer Jezus door een gebied reist, maar hij niet, want ja, hij is doof. En hebben ze hem misschien zonder dat hij het wist meegenomen naar Jezus toe? Of durft hij zelf niet in zijn eentje naar de Heer Jezus toe te gaan? Maar dat zou zomaar kunnen. En dat is niet zo vreemd, want wat duidelijk is, is dat deze man een dubbele handicap heeft. Deze man is doof. Ja, en hij spreekt heel erg moeilijk. Nee, deze man is niet doofstom. Ja, zo wordt hij wel eens genoemd, maar dat is niet terecht. Hij is doof en hij is heel slecht te verstaan. Hij zegt vers 32, sprak heel zwaar, sprak heel moeilijk, hij sprak heel onduidelijk. Deze man heeft een ernstige spraakstoornis. En het woord dat in het Grieks wordt gebruikt maakt duidelijk dat het spreken hem heel veel inspanning kost. Nou ja, dat blijkt ook wel uit vers 35. Want daar lees je dat de band van zijn tong wordt losgemaakt. En het woord dat Marcus gebruikt, wordt ook gebruikt voor iemand die in de boeien geslagen is en in de gevangenis zit. Nou, als iemand in de gevangenis zit, en als iemand in de boeien geslagen is, dan is die beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Dan kan hij niet overal heen gaan waar hij heen wil gaan. Nou, zo is het ook met deze man. De bewegingsvrijheid van zijn tong is beperkt. De tong is als het ware geboeid. Ja, die kan hij niet vrijuit gebruiken. Hij kan niet vrijuit spreken. Hij kan moeilijk klanken vormen. Durft hij misschien daarom niet naar de Heer Jezus toe te gaan? Brengen anderen daarom misschien bij Jezus? Om voor hem het woord te voeren? Ja, zeg je maar, hoe is die man aan deze dubbele handicap gekomen? Is die doof geworden? Als gevolg van een ontsteking? Als gevolg van een virus dat het gehoor heeft aangetast? Of is die man misschien al op leeftijd gekomen en heeft hij last van ouderdomsdoofheid? Of is die doof geboren? Nou, dat laatste, dat zou zomaar kunnen, dat die doof geboren is. Want als je doof wordt geboren, dan kun je heel moeilijk spreken. Dan is het aanleren van woorden extra moeilijk. Dan is het vormen van klanken extra lastig. En omdat hij moeilijk spreekt, zou het zomaar kunnen zijn dat anderen het voor hem doen. Ja, anderen zoeken Jezus op. Zij zoeken Jezus op. Ja, zij. Of moet je hier in Marcus 7 zeggen dat Jezus zoekt. En dat Jezus in het bijzonder deze man zoekt. En dat hij daarom met een omweg teruggaat naar Galilea. Want kijk maar wat Jezus doet. Hij is heel gericht. Hij neemt, als die man naar hem, bij hem komt en in de menigte staat, hij haalt deze man uit de menigte. Hij neemt hem apart. Daar zit iets in van dat Jezus heel persoonlijk aandacht geeft aan deze man. In een kring van mensen kijkt een dove altijd om zich heen. Wie gaat er spreken? En allerlei mensen om hem heen kunnen dan de aandacht van de dove afleiden. Maar de Heer Jezus die neemt hem apart. Zodat deze man met al zijn aandacht op de Heer Jezus gericht is. En wat doet Jezus dan? Let op de taal die hij spreekt. Zijn lichaamstaal. Want kijk, hij zucht. Waarom zucht Jezus? Wat is dat? Dat is de taal die deze man begrijpt. Jezus doet wat die man kan zien. Kijk, zijn oren en zijn mond functioneren niet goed, maar zijn ogen wel. En hij ziet Jezus zuchten. Doe jij dat ook wel eens? Zuchten. Je moeder geeft je een opdracht. En jij zucht. Je neemt een hele grote hap lucht. En je blaast die vervolgens ook heel hard uit. Moet dat nou? Moet ik naar de winkel om een boodschap te doen? Moet ik nu al naar bed? Of je bent bezig met je huiswerk en het is een moeilijke opdracht voor school. En je zucht, je bent niet blij, het valt je zwaar. Misschien dat deze man ook al heel wat keren gezucht heeft. Gezucht heeft onder zijn handicap. Maar Jezus zucht ook. En hij zucht omdat hij niet blij is. Hij zucht omdat hij verdrietig is. Dat laat het woordje zien dat Marcus gebruikt. Jezus is verdrietig. Waarom? Hij zucht vanwege het lijden van deze man. Hij zucht vanwege de gebrokenheid die hij ziet en waarmee hij in aanraking komt. Hij zucht omdat hij wordt geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. En dat doet wat met de Heer Jezus. Dat valt hem zwaar. je komt dat woordje dat Marcus hier gebruikt voor zuchten ook nog op een paar andere plaatsen in het Nieuwe Testament tegen. In 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. En als je die woordjes dan op een rijtje zet, dan gaat het altijd om een zuchten, omdat iets je zwaar valt, omdat je geconfronteerd wordt met moeite, met verdriet. Paulus die zegt in 2 Korinthe 5, wij zuchten. Hoezo wij zuchten? Nou, wij zuchten omdat we geconfronteerd worden met de afbraak van ons lichaam. Ons aardse huis, onze tent, onze tabernakel wordt afgebroken. En de Hebreeënschrijver zegt dat voorgangers kunnen zuchten als ze geconfronteerd worden met een stuk hardheid en onverzoenlijkheid. Daar kun je onder lijden. En omdat je eronder lijdt, slaak je een zucht. En Paulus zegt in Romeinen 8 dat de schepping zucht. Als gevolg, onder de gevolgen van de zonde. De schepping lijdt daaronder. Nou, Jezus die zucht met de schepping mee. Met dit schepsel mee. Hij zucht met deze man mee. Dit gaat Jezus aan het hart. Ja, want jongens en meisjes, denk je de situatie van deze man eens even in. Hij is doof. Doof. En als je doof bent, dan hoor je de stem van je vader niet. En van je moeder niet. En van je vrienden niet. Je hoort de vogels niet fluiten. Je hoort geen mooi muziekstuk. En dan kom je daarnaast ook nog eens heel moeilijk uit je woorden. Dus als je verdrietig bent, of heel blij, dan kun je maar heel moeilijk uiten. En op een verjaardagsfeestje kun je niet gezellig met iemand anders lekker babbelen en spreken. En je legt ook niet zo makkelijk contact met een ander. En een ander misschien ook wel niet met jou. Want dan zeggen ze, ja, die ander is zo moeilijk te verstaan. Nou ja, ik zeg maar niet al te veel. Ik laat hem maar een beetje links liggen. Het is ook wel een beetje zielig eigenlijk. Hè? Dus nou ja, dan geef ik hem maar niet te veel aandacht aan. En dan kun je heel eenzaam voelen. Maar kijk eens naar Jezus. Wat hij doet. Hij haalt deze man uit het isolement naar zich toe. Hij neemt hem apart en hij vestigt de aandacht op hem, op zichzelf. En hij zucht. Door middel van zijn lichaamstaal laat Jezus zien dat hij met ontferming bewogen is over deze man. De Heer Jezus, de Heiland, de grote heelmaker, de heelmeester, de grote dokter zucht. En nee, Jezus zucht niet omdat het zo moeilijk voor hem is om deze man beter te maken. En te genezen. Hij hoeft maar één woord te spreken. Dan doet hij straks ook en dan wordt die man genezen. Maar nu zucht hij. Hij zucht omdat hij verdrietig is. Hij zucht omdat wat hij ziet hem raakt. Het gaat hem ter harte. Hij beleeft de gebrokenheid van ons bestaan. De afstand die gekomen is tussen hemel en aarde. En in de zucht die hij slaakt en de borstkast van de Heer Jezus die vergroot zich, draagt hij de nood van deze man. Deze zucht laat zien dat Jezus de medelijdende hoge priester is. Hij gaat die man helpen, want hij is barmhartig. Hij gaat wat aan zijn probleem doen. En dat kan hij, want hij is gekomen om de zonden weg te nemen. En daarmee ook de gevolgen van de zonde waar deze man mee te maken heeft en mee tocht. De Heer Jezus die is uit de hemel naar de aarde gekomen. Om onze ziekten, om onze handicaps mee te pakken, op te pakken, te dragen, weg te dragen. Hij geneest deze man. En in de genezing van deze man komt aan het licht dat Jezus alle dingen nieuw maakt. De evangelist Marcus, die haalt nogal eens woorden aan van de profeet Jesaja. En dat doet hij ook in dit stukje, in dit gedeelte. Hij verwijst naar woorden uit Jesaja 35. Daar heeft Jesaja geprofeteerd. God die komt verlossend naar ons toe en dan zullen kreupelen springen. dan zullen doven horen. Dan zullen blinden zien. En dan zullen stommen spreken. En God, hij zendt de verlosser. Hij komt verlossend naar zijn volk. Wat voorzegd is, is gebeurd. Kijk maar, want waar Jezus is en waar Jezus komt, daar breekt Gods nieuwe wereld al een beetje door. In een wereld vol gebrokenheid is de genezing van deze man een teken van hoop. Een wonder dat vertrouwen wekt. En nee, de boodschap is niet, ja, de Heer Jezus die geneest altijd wel alle ziekten en alle handicaps. Zo moet je dit stukje uit Markus 7 niet lezen. Maar je mag het wel zo lezen. Jezus die is er in die gebrokenheid. En hij brengt Gods nieuwe wereld waar geen ziekte en geen handicap meer zijn zal. En de wonderen die de Heer Jezus verricht zijn een teken. Het gaat daarheen, het gaat die kant op naar de nieuwe wereld. En op weg naar die nieuwe wereld, op weg naar die grote dag, neemt de Heer ons even apart. En geeft hij ons aandacht. En hij vraagt het je vanmiddag, zeg eens, wat is je zorg? Wat is je handicap? Heb je een probleem met spreken? Heb je een spraakprobleem? Heb je een probleem met je oren? Met je gehoor? Met je ogen misschien? Of kun je niet lopen? Zit je in een rolstoel? Ben je chronisch ziek? Chronisch vermoeid? Ben je lichamelijk of psychisch niet zo sterk? Ben je aan het chemokuren? Ben je ernstig ziek? Nou, dan kun je je zomaar onbegrepen voelen, onbegrepen. Denken, anderen begrijpen me niet. En God ook niet. En je twijfelt en je wordt aangevochten. Hoor dan vanmiddag, zoekt de Heer je op en hij neemt je even apart. En zijn lichaamstaal spreekt boekdelen. Hij maakt duidelijk, denk nou niet dat ik niet betrokken ben op je. Je denkt misschien dat het wel zo is. Maar ik wil je nabij zijn. En ik wil je leiden. En ik wil je rust geven. En ik wil je ondersteunen. En ik wil je genadig zijn. En ik vergeet je niet, ik ben de medelijdende hoge priester. Jouw situatie laat mij niet koud. En ik werk heen naar mijn eeuwig koninkrijk. En daar zal alle ziekte en alle leed voorgoed voorbij zijn. Kom, zie op mij. Let op wat ik doe. En let op de taal die ik spreek. En ja, dan spreekt Jezus niet alleen met deze man in lichaamstaal. Maar dan spreekt hij ook gebarentaal. En dat brengt ons weer onze tweede gedachte, zijn gebarentaal. Ja, Jezus spreekt gebarentaal. En ja, sommige mensen die dat geleerd hebben, kunnen dat heel goed, hè, met doven communiceren, met gebaren. Af en toe gaat er ook een dove dominee voor in de kerkdienst, hè, jongens en meisjes. Dan zijn allerlei gebaren van een dominee die het woord ondersteunen. En zodat ook de dove mensen kunnen horen door middel van de gebaren wat er wordt gezegd. Maar ja, jij kan dat ook, gebaren. Met gebaren iets duidelijk maken, toch? Je maakt een hartje met je hand. Dat is een veelzeggend gebaar, toch? Of je steekt je duim op. Of je zwaait naar iemand, of je schudt je hoofd. Of je brengt twee vingers zo naar je ogen en dan steek je de vinger uit naar de ander en je zegt ermee, oh, wacht even, ik hou je in de gaten. Je kunt met gebaren van alles duidelijk maken. Nou, de Heer Jezus die maakt met de gebaren die hij gebruikt, ook richting deze man, ook van alles duidelijk. Want wat doet Jezus? Hij steekt allereerst zijn vingers in de oren van deze man en dan spuugt hij en dan raakt hij met zijn vinger of met zijn vingers de tong van deze man aan. Waarom doet Jezus dat? Hij steekt allereerst de vingers in de oren. En nee, hij raakt maar niet even oppervlakkig zo de oren van die man aan. Nee, het woord dat Marcus gebruikt laat zien dat hij zijn vingers diep in zijn oren steekt. Alsof hij tunnels gaat doorgraven. En door dat gebaar begrijpt de man De Heer Jezus gaat mijn oren doorboren. Hij gaat wat aan mijn doofheid doen. De Heer Jezus die legt de vinger op de zere plek. En hij laat zien, hij laat merken, ik weet precies wat bij jou het probleem is. En wat er aan jou, waar het bij jou op vast zit. En dan spuugt Jezus. Spuugt hij op de grond. En maakt hij daarmee een gebaar, een soort van afwerend gebaar. Laat hij daarmee zijn afkeer zien van de duivel, de boze, die dat wat God goed heeft geschapen kapot heeft gemaakt. Of spuugt de Heer Jezus misschien in zijn handen. En doopt hij dan zijn vingers in zijn speeksel, om dan vervolgens met die natte vingers de tong van die man aan te raken. En is dat dan het gebaar dat speeksel een soort medicijn is, een soort kruipolie om die vastgebonden tong los te krijgen, los te maken. Nou ja, als Jezus de tong aanraakt van deze man, dan zegt hij met dat gebaar, ik ga jouw tong die vast zit losmaken. Ik ga wat doen aan jouw spraakprobleem. En wat ik doe, dat doe ik in naam van mijn Vader. En daarom kijkt de Heer Jezus omhoog. Hij heft zijn hoofd omhoog tot zijn Vader die in de hemel woont. En hem heeft gestuurd naar de aarde. Jezus die maakt deze man duidelijk. De genezing komt van boven. En ik sta in dienst van mijn Vader. Ik ben de gezondene, ik ben de Messias. En wat ik nu ga doen bij jou, dat doe ik in verbondenheid met mijn Vader. In de kracht van de Heilige Geest. Dus ja, de gebaren die Jezus maakt, die hebben deze man heel veel te zeggen. Ja, maar niet alleen deze man, maar ook allerlei andere mensen. Andere mensen? Hoezo? Nou, omdat niet alleen deze man een gehoorprobleem heeft, maar heel veel andere mensen ook. Dat blijkt uit de hele context, de omgeving van onze tekst. Kijk, als je Markus 7 en 8 leest, dan merk je dat Jezus een strijd voert tegen geestelijke doofheid. Kijkt u maar even mee in uw Bijbel. Jezus die richt zich in vers 14, voordat hij naar het noorden gaat, tot Israëlieten. Tot allerlei mensen. Dat is Markus 7 vers 14. Mensen die bij hem in de buurt zijn. En dan zegt hij tegen hen, luister nou niet naar wat de fariseeën allemaal roepen en wat voor lasten zij ze allemaal jullie willen opleggen. Luister nou niet naar hun stem, maar luister naar mij. Doe je oren goed open. Vers 16. Zo iemand oren heeft, die horen, laat die horen. Want er is een verband tussen horen en spreken. Want wie niet echt luistert naar de stem van God, die spreekt ook niet op een goede manier over God. En dat was nou juist de roeping van Israël. Want u weet precies wel wat er in Deuteronomium 6 staat. Daar worden de Israëlieten opgeroepen, luister naar de Heere uw God. En dan worden de Israëlieten opgeroepen om te spreken van God en van goddelijke zaken overdag. En als ze over de weg gaan, ze worden dan opgeroepen om hun tong goed te gebruiken tot eer van God. Dus Jezus die richt zich tot Israëlieten, tot mensen om hem heen. En hij roept hen op om hun oren goed te gebruiken. Maar ja, hij richt zich ook tot zijn discipelen. Want zij hebben, al is dat dan op een ander niveau, ook last van doofheid. Zijn discipelen die horen Jezus van alles zeggen. En ze begrijpen het niet zo goed. En Jezus die kijkt hen aan, Markus 7 vers 18. En hij zegt, versta je het niet? Hoor je het niet? Begrijp je niet wat er gezegd wordt? En dan in Markus 8... Dan zegt hij het opnieuw tegen zijn discipelen nadat hij iets tegen hen gezegd heeft. In vers 17, versta je het niet? En in vers 18, jullie hebben toch oren? Nou, waarom horen jullie dan niet? En in vers 21 nog een keer. Waarom verstaan jullie de dingen niet? De Heer Jezus die kijkt niet alleen naar de menigte. En naar zijn discipelen. Maar ook naar de fariseeën. Ja, zegt de Heer Jezus in Markus 7 vers 6. Die fariseeën die praten wel. Over God en over allerlei wetten. Oh ja, ze gebruiken hun tong wel. Maar niet om God te eren. Het is lippentaal. Geen hartentaal. Dus de fariseeën hebben een spraakprobleem. En hun spraakprobleem heeft te maken met hun gehoorprobleem. Ze hebben niet genoeg aan de woorden van de Heer Jezus. En daarom vragen ze ook in Markus 8 vers 11 een teken van de Heer Jezus. Ja, dat ze een teken vragen, dat is een teken dat ze hardhorend zijn. Geestelijk doof. En hoe reageert Jezus daarop? Nou, kijk maar in hoofdstuk 8 vers 12. Hij zucht. Hij slaakt een grote zucht. Opnieuw. Hij zucht dus niet alleen als medelijdende hoge priester. Nee, hij zucht als hij geconfronteerd wordt met doofheid, ook als de leidende knecht des Heren. Hij zucht ook vanwege die geestelijke doofheid waarmee hij in aanraking komt. Niet alleen deze man die bij hem wordt gebracht heeft een gehoorprobleem en daarom een spraakprobleem. Vele anderen hebben het ook. En daar loopt de Heer Jezus tegen aan, daar vraagt hij aandacht voor. En wat doet hij? In de gebaren die hij gebruikt legt hij de vinger op de zere plek. Zijn vinger gaat naar de oor, zijn vinger gaat naar de tong. En hebben die gebaren, gemeente, ons dan ook niet heel veel te zeggen? Is het geen vingerwijzing voor ons? Goed, jij bent misschien niet doof, je kunt heel goed horen. En je hebt absoluut geen spraakprobleem. Nee, de woorden die komen wel over je lippen. Mooi, prachtig. Maar heb je in geestelijk opzicht misschien een spraakprobleem? Wat verband houdt met je oorprobleem? Kijk, wij kunnen soms zeggen, ja, ik weet het niet hoor, maar ik hoor zo weinig van God. Ik leef onder een gesloten hemel. Zou het, gemeente? Zwijgen is God niet eigen. God is de sprekende God. De hemel is niet gesloten. Wij zijn gesloten. Ik ben het. Wij wijzen heel gemakkelijk naar iets buiten ons, maar Jezus wijst naar iets in ons en hij zegt, jij bent van huis uit gesloten voor mij. En ja, als je dat hoort, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik kan niet goed luisteren en dat is een gevolg van de zonde. En ik kan niet goed spreken tot eer van God en ja, dat is een gevolg van de zonde. Ik zit nou eenmaal op slot, dus ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Ja, maar moet je misschien, als je eerlijk bent, niet zeggen dat dat niet luisteren en niet spreken meer met je onwil te maken heeft? Ben je Oost-Indisch doof? Ken je die uitdrukking, jongelui? Dat is een uitdrukking die teruggaat. Op de periode dat wij Nederlanders in Indië zaten, Nederlands-Indië. En dan kwam het voor dat ambtenaren opdrachten gaven aan de bevolking om bepaalde dingen te doen. Maar als ze er geen zin in hadden, dan deden ze net alsof ze het niet hadden gehoord. Ze waren Oost-Indisch doof. Ja, maar die doofheid komt niet alleen in Indië voor. Komt niet alleen in Israël voor, waar de Heer Jezus tegenaan loopt, maar komt ook op Urk voor. Je hebt gewoon geen zin om naar de stem van God te luisteren. Je houdt je doof. De Heer laat van zich horen. Hij roept. En in de verkondiging maakt hij een groots gebaar. Zijn armen gaan wijd open en hij lokt en hij nodigt zondaren. Kom maar bij mij en je ziet het en je hoort het, maar je houdt je doof, je doet er niks mee. De Heere maakt het gebaar. Draai eens om, bekeer je, kom bij mij, blijf dicht bij mij en ga in mijn woord. Denk aan mij als je jong bent. Want voordat je het weet ben je oud. En kun je niet meer aan mij denken. Je kunt ook heel plotseling sterven en jong sterven. Leef rein en heilig ook op seksueel gebied, in het huwelijk, voor het huwelijk. Doe afstand van de zonde. Verloochen jezelf. Wees de minste. Wees mijn getuige. Maar wat doe je? Je houdt je doof. Je doet er niks mee. De Heere die maakt het gebaar als de sacramenten bediend worden. Heilige doop en heilige avondmaal. Dat hij van vergeven weet en dat ik in mezelf zondig en onrein ben. En je ziet het, je hoort het. Maar je houdt je doof. Je doet er niks mee. Je tong, die hou je stevig tegen je gehemelte aan. En die gebruik je niet om schuld te belijden. Om vergeving te vragen aan God. Die gebruik je niet om God aan te roepen. Die gebruik je niet om hem groot te maken, hem te aanbidden. Je spreekt niet goed en groot over hem. Of, ja, je spreekt wel goede taal. Maar het is lippentaal. Het komt niet uit een oprecht hart. Want je oren zijn nooit doorboord. Je hart zit nog gesloten voor God. Daar wil Jezus wat aan doen. Daarom spreekt hij ook nog een andere taal. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Jezus spreekt ook zijn moedertaal. Want hij roept Ephata. Wat is dat voor woordje? Nou, dat is een Aramees woord. En dat lijkt heel erg op het Hebreeuws. De Joden die spraken in het begin, ook van onze jaartelling, in het Aramees. Het lijkt op het Hebreeuws, maar het is net even anders. Het is zeg maar de taal van de straat. Het is de omgangstaal. En Jezus die heeft ook in het Aramees gesproken. En Jezus die was meertalig. Hè? Hij sprak Hebreeuws. Dat sprak hij toen hij bijvoorbeeld in de synagoge kwam en de boekrol pakte en begon te lezen uit de profetieën van Jesaja. De Heer Jezus die sprak ook Grieks. Dat was zeg maar het Engels van toen. Dat was de wereldtaal. En het Nieuwe Testament is ook in het Grieks geschreven, zodat zoveel mogelijk mensen bereikt konden worden. Maar op sommige momenten sprak hij ook Aramees, de taal die hij als jongetje thuis sprak. Het Aramees was zijn moedertaal. En Marcus die wijst ons een paar keer in zijn evangelie op momenten dat Jezus die Arameese woorden gebruikt. En hij wijst op 4 momenten. In hoofdstuk 5, als Jezus staat bij het lichaam van dat meisje van 12 jaar oud, dat dochtertje van Jairus, dat is overleden, dan zegt hij tegen dat meisje: meisje, sta op. Maar dat spreekt hij uit in het Aramees, zegt Marcus. Talita kumi. Als Jezus deze man ontmoet, dan spreekt hij in het Aramees: Ephata, wordt geopend. Als de Heer Jezus in Gethsemane is en daar aan het bidden is, dan roept hij Abba, Vader. Als Jezus aan het kruis hangt, dan roept hij in het Aramees Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Tot 4 toe schrijft Marcus het op. En Marcus schrijft het op, omdat Petrus hem dat verteld heeft. Petrus heeft die woorden uit de mond van Jezus gehoord. Hij herinnert zich het nog heel goed. En hij gaf het door aan Marcus toen. Op die momenten sprak Jezus Aramees. Dat viel op. Ja, waarom sprak Jezus op sommige momenten Aramees? Nou ja, als je let op die momenten die Marcus naar voren haalt, dan zie je dat dat gebeurt op momenten dat er heel veel op de Heer Jezus afkomt. Hij worstelt in Gethsemane met Gods weg. Hij hangt aan het kruis en de weg die hij daar gaat is zo zwaar, zo diep, valt hem zo zwaar. Hij staat daar bij het dode lichaam van een jong meisje. Het raakt hem diep. Hij wordt geconfronteerd met een man die doof is en niet goed spreekt. Hij wordt geconfronteerd met zoveel geestelijke doofheid. Met zoveel geestelijke spraakproblematiek. Het laat hem niet koud. En juist als er veel op je afkomt, als je geraakt wordt, kun je zomaar terugvallen op je moedertaal. En Marcus schrijft het op. En tegelijkertijd vertaalt hij het direct in het Grieks, zodat al zijn lezers kunnen weten wat het betekent. En dan schrijft hij direct de vertaling achteraan. Dat is wordt geopend. En het wordt ook voor ons vertaald. Want wij horen het vanmiddag in het Nederlands, onze moedertaal. Ephata, dat is wordt geopend. En dat woord van Jezus, dat heeft zoveel kracht dat die man direct kan horen. En direct goed kan spreken. Hij hoeft niet in therapie. Direct is hij van zijn probleem af. Van zijn handicap af. Jezus spreekt met macht. En het gaat open. En wat Jezus toen en daar deed, dat doet hij nog steeds. Hij spreekt nog steeds met kracht in onze moedertaal. Ephata wordt geopend. En hij maakt van ons mensen zoals God ons bedoeld heeft. Niet gesloten voor God, maar open voor God. Gods woorden zijn grote woorden die we uit onszelf niet verstaan. Maar ze worden vertaald. Overgebracht door de Heilige Geest. En dan hoor je die woorden niet alleen in je moedertaal. Maar dan wordt het ook je hartentaal. Dan ga je acht slaan op die woorden. Je gaat ze verstaan met je hart. Je gaat eruit leven. Je gaat ervan leven. Je tong wordt losgemaakt om goed en groot te spreken van God. Je herkent je in het verlangen van de dichter van Psalm 19. Laat u toch mijn tong, mijn mond wel behagelijk wees. Herken je dat? Dat God spreekt met het woord. En dat hij spreekt vanuit het woord, want het woord is altijd het voertuig waarmee God je leven zo binnenrijdt. En geestelijk doven zijn stem laat horen. Jesaja zei al in Jesaja 29. Te dien dagen zullen doven horen de woorden des boeks. En de apostel Petrus die noemt het woord van God een zaad van wedergeboorte, zodat er een nieuw begin komt, zodat het open gaat vallen naar boven toe, naar God toe. Ging het bij je open? Maakte God je open voor hem? Kwam er een open oor? Een open mond? Ging je de zaligheid buiten jezelf zoeken en vinden in de Heer Jezus Christus? Kwam het woord van God bij je binnen, raakte het, haakte het, werd het je tot zegen. Nou, als dat zo is, heb je dan niet alle reden om vandaag dat diepte besef en hoog op te geven van de Heer en hem te prijzen? Heb je dan niet alle reden om hem groot te maken? Heb je dan niet alle reden om je in hem te verblijden en te verheugen? Heb je dan niet alle reden om hem te danken? Ja, zeg je, maar hoe kan ik de Heere daarvoor het beste danken? Nou, het wordt wel duidelijk uit Marcus 7 dat hij niet wil dat je Jezus als wonderdokter vereert. Weet je hoe je hem het beste vereert en dankt? Door met je oren steeds weer naar hem toe te gaan. Door met je oren steeds weer naar zijn woord te gaan. Weet je hoe je hem het beste eert en dankt? Door je te hechten aan zijn stem. Ja, zeg je, dat heb ik gedaan, maar het is anders geworden. En ja, eerlijk is eerlijk, dat is geen vooruitgang. Mijn oren heb ik de andere kant op laten hangen, naar dit en naar dat. Mijn mond is meer en meer dicht komen te zitten. Het spreken valt me moeilijk. Ik moet het eerlijk zeggen, meer vleeselijk dan geestelijk. Er is zoveel op mij aan te merken. Dan zou je dan juist vanmiddag niet je wenden tot de sprekende God? Zou je dan niet wenden tot de Heilige Geest die opent, ook als het weer dicht is gegaan, nadat het open ging, dankzij Jezus? Want wat heeft Hij, de Heer Jezus, zijn mond en oren altijd goed gebruikt? Hier spreekt Hij. Ephata. Straks zwijgt hij. Dan laat hij zich als een lam naar de slachtbank leiden. Dan is hij stom voor het aangezicht van zijn scheerders. Dan sluit hij zijn mond. En dat hij dan zwijgt, heeft alles te maken met zijn oren. Want hij heeft zijn oren goed te luisteren gelegd bij de wil van zijn vader. En daarom laat hij zich veroordelen. En daarom zwijgt hij. Daarvoor is hij uit de hemel gekomen. Hier in Markus 7 geeft hij iets van zichzelf. Speeksel. Maar straks, op Golgotha, geeft hij alles wat hij heeft. Zijn bloed, zijn leven. Waarom? Nou, hij gaat naar het kruis. Om de oorzaak van alle handicaps en ziekten weg te nemen. En hij doet het. Hij draagt de zonde weg. En hij heeft volbracht wat volbracht moest worden. En daarom sprak de Vader op de paasmorgen dat grote Effata uit. Wordt geopend. En het graf brak open. En de steen rolde weg die voor het graf was gerold. En Jezus kwam uit. Hoe kwam hij uit? Als overwinnaar. En zo komt hij ook vanmiddag naar u. Hij komt vanmiddag naar u als de medelijdende hoge priester. Maar hij komt ook als overwinnaar naar u toe. Terwijl hij het woord neemt. Hij spreekt van verzoening. Hij spreekt van genade. En daarom is er hoop. Als je terug bent gevallen in oude patronen, in zondige patronen. En daarom is er hoop voor je als het altijd nog zo dicht zit bij je. En daarom richt je aandacht. Voor het eerst en weer opnieuw op Hem, de Heer Jezus Christus. Hef tot Hem die in de hemel zit je ogen op en bid. En belijd dan maar, Heer, u hebt volstrekt alle reden om te zwijgen en niet te spreken. Maar u spreekt nog steeds, deze middag. En daarom is er hoop. Er is hoop voor jezelf en er is hoop voor een ander. Voor een ander. En aan wie denkt u? Denkt u aan uw kind? Je kleinkind? Denk je aan je man? Je vrouw? Je vader? Je moeder? Je vriend? Je vriendin? Je collega? Die jongere die is afgehaakt en je zegt, oh, wat is die toch lauw en wat is ze toch onverschillig en je zit met de hand in het haar. Ja, maar kom. Geef de moed niet op. Want je mag die ander meenemen zoals hier in Markus 7 anderen. Die dove man die moeilijk spreekt meenemen naar Jezus toe. Bij hem ben je op het goede adres. Het klopt, u kunt geen horend oor geven aan je kind. En jij kan geen open mond geven, geen geloof schenken aan een ander. Je kan de ander wel meenemen naar Jezus. Meenemen naar de kerk. Meenemen naar de Bijbel, het open woord van God. En als dat misschien niet lukt, en als dat misschien onmogelijk is geworden, dan kun je in het gebed de ander meenemen naar Jezus toe. Heere, ik kom met iemand bij u die doof is. Ontfermt u zich naar de grootheid van uw goede tierenheid over hem, over haar. En spreek dat machtswoord Effata uit, ook richting haar en richting hem. Open wat gesloten is tot eer van u. Denk nou niet te klein van God. Want hij is zo machtig. En zo gewillig om dat wat dicht zit open te breken. Brak hij bij u open? Dan kan hij toch bij iedereen openbreken, of niet? En daarom hou vol, vol hart in de gebeden. En ga aan zijn hand. Het is echt niet onmogelijk. Het is echt niet ondenkbaar. Dat als je zo worstelt met iemand in het gebed. Dat je straks mag zeggen wat de anderen in vers 37 zeggen. U hebt alles wel gemaakt. U hebt alles goed gemaakt. Dat is niet onmogelijk. Want God is een God van het wonder. En als u van genade mag leven, door het geloof verbonden bent geraakt aan de Heer Jezus Christus, dan zult u straks op Gods tijd, als u tot hoge dienst bevorderd wordt, sowieso in aanbidding en verwondering mogen uitroepen: Heere, u hebt alles goed gemaakt. Wat bent u goed voor mij geweest. Wat bent u geduldig met mij geweest. Dat u nou mij opzocht. Dat u nou sprak met zoveel kracht en genade. Wat een wonder. Wat bent u goed en groot voor mij. En nu wil ik maar één ding doen. Ik zal met mijn mond en ik zal met mijn oor u eren. Ik zal altijd mijn mond open doen. Ik zal altijd mijn oor open houden. Want de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Straks mag ik mijn Heer ontmoeten, luisterend naar zijn liefdestem. Daar geen rouw, daar geen tranen meer. Daar geen ziekte, daar geen handicap, daar geen zonde meer. In het nieuw Jeruzalem. Amen.